Goedemorgen gemeente. Op deze zesde lijdenszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waar ons eigen predikant, dominee Zonderberg, zal voorgaan. De opbrengst op de gemeentedag gisteren, die gehouden wordt, is geweest van het restaurant van de Nepal, bedraagt €835. Dit bedrag wordt in de diaconie verdubbeld. En die aan medegewerkt heeft, wordt eraan hartelijk bedankt. Voor foto mijn groet zal dominee Zonderberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 104, vers 17 en 18. Deze psalm is afgedrukt op de orde van de dienst. De kerkraad wenst u en jou hier in de dienst en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat jongstleden vrijdag 4 april op de leeftijd van 77 jaar is overleden de heer Dirk van der Voort, gewoonthebbend Verlengde Schoolstraat 19. Er is gelegenheid om de familie te condoleren. Aanstaande woensdag 9 april van 19:30 s'avonds tot 19:15 in het rouwcentrum op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef, al hier. En de rouwdienst die zal worden gehouden aanstaande donderdag 10 april om 14:30 in het rouwcentrum, waarna aansluitend de ter aardebestelling zal plaatsvinden. Wij willen deze bedroefde familie in onze voorbeden en in ons meeleven gedenken. Mede in verband hiermee willen we zingen van Psalm 73, het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Psalm 73, vers 13. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 115 en daarvan de verzen 1 en 2. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouw en goede tieren heen al eer en roem gegeven, nochtans is God het doel van onze lof. 1 en 2 van Psalm 115. Ruben Oostrom en Renstormbroers zullen nu de wet voor ons voorlezen en daarna zingen wij van Psalm 40, de versen 4 en 8. Brandofferen nog offer voor de schuld en verheug het volk, verblijd hen allen, Heer. De wetslezers mogen naar voren komen.
God gaf de Israëlieten deze regels. Ik ben de Heere, jullie God. Ik heb jullie laten wegtrekken uit Egypte, waar jullie slaven waren. Jullie mogen geen andere goden vereren. Jullie mogen geen godenbeelden maken. Ook mogen jullie geen afbeelding maken van wat in de hemel, op de aarde of in het water onder de aarde is. Jullie mogen niet neerknieën voor zulke beelden en ze niet vereren. Want ik ben de Heere, jullie God. Ik wil geen andere goden naast mij hebben. De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van de mensen die mij haten zal ik straffen. Maar de nakomelingen van de mensen die van mij houden en die mijn voorschriften gehoorzamen zal ik altijd goed behandelen. Jullie mogen mijn naam niet op de verkeerde manier gebruiken. Want wie dat doet zal ik straffen. Denk aan de Sabbat, dat moet een bijzondere dag voor jullie zijn. 6 dagen van de week mogen jullie werken, maar op de 7e dag niet. Die dag is de Sabbat, een dag ter ere van de Heere. Niemand mag dan werken, jullie niet, jullie zonen en dochters niet, jullie slaven en slavinnen niet, jullie dieren niet en ook de vreemdelingen die bij jullie wonen niet. Want in 6 dagen heb ik de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat daarin is. Maar op de 7e dag rust ik uit van mijn werk. Daarom heb ik die dag gezegd en er een bijzondere dag van gemaakt.
Behandel je vader en je moeder op de goede manier. Dan zul je lang leven in het land dat ik jullie geven zal. Je mag niemand vermoorden. Je mag je vrouw of man niet ontrouw zijn. Je mag niet stelen. Je mag aan de rechters geen leugens over iemand vertellen. Je moet niet iets willen hebben wat al van een ander is. Zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of zijn slavin. Zijn koe of zijn ezel, of wat dan ook. En de Heere Jezus heeft dit alles samengevat in een hoofdregel van 2 geboden. Je moet de Heere, jullie God, liefhebben met heel je ziel en heel je hart en heel je verstand en uit alle macht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede gebod dat hieraan vastzit, is dat je je naaste lief moet hebben zoals je jezelf lief hebt. Aan deze 2 geboden zit eigenlijk heel de Bijbel vast.
Thank you.
We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we komen tot u met onze handen gevouwen en de ogen gesloten. Dat noemen we bidden. En bidden is praten met u. Alles mogen we zeggen, omdat u een God bent die luistert. Omdat u een God bent die hoort, die ook ver hoort, die ons nabij wil zijn en die ons ook alles te zeggen heeft. Dat hoorden we net uit wat Rens en Ruben voorlazen. Die 10 woorden en de samenvatting van uw Zoon Jezus Christus. We danken u voor die leefregels. En tegelijkertijd moeten we er ook bij zeggen, we vinden het best moeilijk om ze te doen. Elke dag weer opnieuw. Want als we ze zondags horen voorlezen, dan schrikken we misschien wel wanneer we in de spiegel van de wet kijken en ontdekken dat in ons achterliggende leven niet alles even gladjes verlopen is, niet gedaan en gegaan is zoals u het van ons hebt gevraagd. Heere God, daar hebben we verdriet van. En dat willen we zeggen tegen u ook. We hebben zo vaak meer aan onszelf gedacht dan aan u. Meer voor onszelf gezorgd dan voor onze naasten. Wilt u ons dat vergeven? Het wegdoen? Zo ver weg dat niemand het meer ziet en dat ook niemand, ook u niet, erop terugkomt. Dat het vergeven en vergeten wordt. Dan zijn we toch bij u om dat te vragen op het goede adres. U bent een God die graag vergeeft. Niet daarom dat wij maar raak leven en doen waar we lekker zelf zin in hebben, maar dat we steeds weer en steeds meer vragen, Vader, wat wilt u dat we zullen doen? Wilt u ons dan bij de hand nemen en ons leiden? Stapje voor stapje, voetje voor voetje, in deze grote wereld, achter u aan, achter uw Zoon aan. Achter uw woord aan. Help ons daarom ook vanmorgen weer, als wij de Bijbel lezen en als we naar de preek luisteren, om erbij te zijn. Met onze oren, met ons hart, maar ook met onze handen en voeten. Zodat het in onze handel en wandel te merken is dat we goed geluisterd hebben. Help ons daarbij ook met uw geest. En leid en wijd ons in de dingen van de Bijbel. Zegen ons ook in ons zingen en in ons orgelspel. We verwachten het van u. En we doen het ook met het oog op de eer van uw naam. Hoor ons uit genade alleen in Jezus' naam. Amen. Uit de Bijbel wordt nu gelezen Marcus 15, de versen 1 tot en met 15... En dat zal gebeuren door Christiaan Brinkman en Renske van Lavieren. Kom maar naar voren, Christiaan en Renske.
En meteen, 's morgens vroeg, beraadslaagden de overpriesters met de oudsten en schriftgeleerden en heel de raad. En nadat zij Jezus gebonden hadden, brachten zij hem weg en leverden zij hem over aan Pilatus. En Pilatus vroeg hem, u bent de koning van de Joden? En hij antwoordde hem en zei, u zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van veel dingen, maar hij antwoordde niets. En Pilatus stelde hem opnieuw een vraag en zei, antwoord u niet, zie hoeveel zij tegen u getuigen. Maar Jezus antwoordde helemaal niets meer, zodat Pilatus zich verwonderde. Nu liet hij op een feest 1 gevangene voor hen los, wie zij maar wensten. En er was er 1 die Barabbas heette, die gevangen zat met mede-oproermakers die in het oproer een moord begaan hadden.
En de menigte schreeuwde en begon te eisen dat hij zou doen zoals hij altijd voor hen gedaan had. En Pilatus antwoordde hun, wilt u dat ik de koning van de Joden voor u loslaat, want hij wist dat de overpriesters hem uit afgunst overgeleverd hadden. Maar de overpriesters hitsten de menigte op, dat hij liever Barabbas voor hen zou loslaten. En Pilatus antwoordde opnieuw en zei tegen hen, wat wilt u dan dat ik met hem doen zal, die u de koning van de Joden noemt? En zij riep opnieuw, kruisig hem. Maar Pilatus zei tegen hem, wat voor een kwaad heeft hij dan gedaan? En zij riepen nog harder, kruisig hem. Pilatus nu wilde de menigte tevreden stellen en liet Barabbas voor hen los. En hij leverde Jezus nadat hij hem gegezeld had over om gekruisigd te worden.
Ruben en Rens, bedankt voor de wet. En Christian en Renske, bedankt voor de schriftlezing. Voordat we hierover met elkaar gaan nadenken, willen we nog zingen uit Psalm 71. De versen 3, 7 en 17. Bevrijd mij van het geweld des noden die het heilig recht verkracht. Hen die op mijn zielen loeren, hoort men in hun raad uit onverzoenbare haat. Mijn lippen zullen juichend roemen. 3, 7 en 17 van Psalm 71.
Thank you.
gemeente des Heren, tevreden. Daar gaat het vanmorgen over. Tevreden. Waarover? Vanmorgen hebben we sluiting van het winterwerk. En dat had als thema leven met lef. Daar zijn we druk bij bezig geweest op de clubs en op de catechisaties en op de kringen. En op al zoveel andere terreinen. Leven met lef. En dan zou je nu kunnen denken, nou, dat hebben we gehad, we zijn tevreden. Daar zijn we klaar mee. Als je dat maar vergeet. Want nou geloof je toch niet dat dat stopt, hè? Dat leven met lef. Ook al hebben we ons daar een winter lang in het bijzonder mee bezig gehouden. Een christen, iemand die Jezus Christus kent en volgt en steeds weer naar zijn woord luistert, die laat heel zijn leven vol met lef zijn. Alleen, dan moeten we elkaar nog wel even eraan herinneren wat dat ook alweer betekende, dat woordje lef. Dat was Hebreeuws. En dat betekende dat je het hart hebt. Lef heeft bij ons vaak een stoere betekenis. Zit er ook in. Dit durf ik, dit kan ik, ik heb het hart om. Maar voorop gaat dat je het lef hebt, dat je de liefde hebt. Dat je hart hebt voor de zaak van Jezus Christus. En niet alleen met kerst, maar ook naar Goede Vrijdag en Pasen toe. En dat je daar telkens weer opnieuw voor uit durft te komen. Dat Jezus je alles te zeggen heeft. Omdat Hij alles voor je gedaan heeft. Omdat Hij zijn werk volbracht heeft. Omdat Hij betaald heeft. Geboet heeft. En ook gebloed heeft. En dat je dus niet als een bange slak steeds weer terugkruipt in je huisje. Alsof je daar veilig bent. Nee, leven met lef, dan schaam je je niet voor het evangelie van onze Heer Jezus Christus. En je weet, ik ben alleen bij Hem veilig. En dat wil je weten ook. En daarom heb je het erover. En daarom draag je dat ook uit. Want dat is belangrijk voor iedereen, of je nu gelooft of niet. Het is voor iedereen belangrijk om dat te weten. Dat veilig leven is bij Jezus Christus. Stel je voor, hè, dat je weet waar nou het beste van de wereld te krijgen is, gratis. En je houdt dat alleen maar voor jezelf. Een ander mag dat niet weten. Dus je houdt je mond naar buiten toe. Je houdt het, wat ben ik blij, wat ben ik tevreden. Want ik heb het en ik weet het. Maar een ander hoeft het niet te weten. Dat kan toch niet. Het beste van de wereld, gratis. Jezus Christus heeft betaald voor jou, voor mijn zonde. In een leven met lef mag je het daar nog eens over hebben. En deel je dat ook met elkaar. Ben je tevreden over dat leven met lef van jou, van u, van mij? Vanmorgen gaan we eens kijken naar wat we hoorden voorlezen uit de Bijbel, uit Marcus 15. En dan gaat het uiteindelijk ook over iemand die andere mensen tevreden wilde laten zijn. Het is een geschiedenis die heel erg spannend is. En we komen nu mensen tegen, die hebben we in de afgelopen weken ook zondag in zondag uit telkens tegengekomen. De overpriesters en de schriftgeleerden en de fariseeën, die met elkaar met een moeilijk woord het Sanhedrin zijn. En wat zijn ze tevreden? Want nu hebben ze hem. Jezus Christus. En nu moet het maar eens gaan gebeuren. Dat Hij voor goed zijn mond gaat houden. Dat Hij de dood gaat vinden. En we hebben het al eerder kunnen horen hoe ze dat deden met list. Met bedrog. Hebben ze hem proberen te vangen. In handen te krijgen. En Marcus die heeft dat allemaal op zijn heel eigen manier opgeschreven in de Bijbel. Weer anders dan de andere evangelisten. En Marcus heeft ook deze geschiedenis die we vanmorgen voor ons hebben op zijn heel eigen manier op papier gezet. Het is nog maar net dag. 'S Morgens vroeg. Men gaat Jezus uitleveren. Oh, maar dat wisten we al. Jezus had dat ooit al eens gezegd. Als je terugbladert in je Bijbel, doe dat maar eens vanmiddag thuis, dan lees je in Marcus 10 al dat Jezus zegt van kijk, wij gaan op naar Jeruzalem en daar zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden. En zij zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overgeven. Klopt helemaal. We wisten het al. Ze wisten het al. De discipelen hadden het ook kunnen weten. Die heidenen, dat zijn hier de Romeinen. En heel die vergadering van knappe Joodse mannen, die spelen het heel erg slim. Want als ze Jezus nou uitleveren, overgeven, overdragen aan die Romeinen, zijn zij hem kwijt. Zijn zij tevreden? En zij hoeven verder hun handen niet vuil te maken, want het wordt bijna feest. Paasfeest, Pascha. En het wordt ook nog eens een keer Sabbat. En dan mogen ze helemaal niks doen. Zeker niet iemand veroordelen tot de dood of iemand aan het kruis laten spijkeren. En daarom mooi ben je er dan toch van af. Als je Jezus overgeeft aan die Romeinen. Listig, hè? Slim. Want die meneer Pilatus, die daar de stadhouder is, de voornaamste persoon van de Romeinen in Jeruzalem, die zit helemaal niet vast aan al die Joodse mitsen en maren, aan al die Joodse geboden en regeltjes en wetten. Die meneer Pilatus, die kan zo ineens, à la minuut, zeggen van die man, die moet gekruisigd worden. Die man had lef. Die kon dat zomaar gebieden. Maar wat is het allemaal lastig en listig en in feite zo laf, hè, wat hier speelt. Het is net een toneelstuk wat ze met elkaar aan het opvoeren zijn. En dan moet de een dit doen en de ander moet dat zeggen en dan komt het wel in orde. En wat zijn ze tevreden allemaal met elkaar. Want ze hebben hem. En straks gaat het gebeuren. Ja, ben je dan tevreden? Als iets moet gebeuren op een manier die helemaal niet klopt, die helemaal niet in de haak is, als er zoveel gerommeld en geritseld moet gaan worden, erg is dat. Als je op zo'n manier tevreden kunt zijn. Maar dat gebeurt hier wel, in Marcus 15. En Marcus heeft het allemaal netjes opgeschreven. Hoe Jezus veroordeeld gaat worden. Hoe Jezus tot de kruisdood wordt veroordeeld. Erg. Is dat een leven met lef? Is dat een leven dat open ligt voor God en waar God tevreden over kan zijn? Wat de Heere God fijn vindt. Leven met lef is Jezus hoog houden. Jezus liefhebben. Zelfs als dat een leven is van roeien tegen de stroom op. Als Jezus daar binnenkomt bij Pilatus, dan komt hij geboeid. Als een arrestant. Een crimineel. En eigenlijk hoeft er niks meer gezegd te gaan worden, want hij heeft, om zo te zeggen, het doodsvonnis al om zijn polsen gebonden zit. Van deze Jezus willen ze eigenlijk niks meer weten. Weg met hem. Alsof je een prop papier in de kliko gooit. Weg met hem. En u was toch gewend, meneer Pilatus, om op deze dag iemand vrij te laten, los te laten. Nou, dan moet dat ook maar gaan gebeuren. Ja, maar wie kies je daarvoor uit? Misschien zijn we het alweer vergeten omdat het nieuws zo snel gaat en het ene nieuws rolt over het andere nieuws heen. Maar begin vorige week, toen ging het over meneer Volkert van der G. Die jaren geleden Pim Fortuyn heeft vermoord. En nou had hij 2/3 van zijn straf erop zitten. En dan komt hij volgende maand vrij. Dat is de bedoeling. Jawel, hij heeft nog wel een enkel bandje om. En elke week moet hij zich weer melden. En steeds moet hij weer terugkomen bij de psychiater en bij de dokter. En dan moet je horen hoe de menigte en hoe men en de pers daar overheen rolt. En ieder heeft zo zijn mening, ieder zegt zo zijn zegje, ieder wil zich laten horen. Hij moet wel vrij, hij moet niet vrij. En hier, in die geschiedenis in Markus 15, als het gaat om Jezus vast of los, of een ander los, dan wordt de menigte opgehitst. Tegen Jezus. Je moet niet op hem stemmen hoor. Hij moet vast. Hij moet dood. En Barabbas, een grote crimineel, een moordenaar, een misdadiger, die moet op vrije voeten. Die moet losgelaten worden. Die moet de wijde wereld in. Die overpriesters die zijn zo tevreden met het feit dat ze Jezus hebben, die geven ze niet meer terug aan de wijde wereld. Barabbas, die moet los en dat fluisteren ze tegen iedereen, dat moet je roepen, dat moet je zeggen. En zo gebeurt het ook. Een moordenaar wordt vrijgesproken, ingewisseld voor iemand die niet één moord op zijn geweten heeft, niet één zonde op zijn geweten heeft, niks op zijn kerfstok heeft. Alsof het hier gaat om twee precies dezelfde mensen die je zo even kunt omwisselen met elkaar. Hij de bak uit, Jezus de gevangenis in, het kruis aan. Maar dan moet je wel even opletten hoe dat gegaan is. Marcus die heeft dat heel precies opgeschreven. Met dat woordje tevreden. Pilatus die wilde de massa mensen tevreden stellen. Dat betekent, hij gaat hier aan vriendjespolitiek doen. Om de mensen te sussen en te vriend te houden. Tevreden, kalm nou maar, rustig. Het komt allemaal in orde. Zo is hij bezig als hooggeplaatste procureur. Pilatus. Want ja, je wilt zo'n mensenmenigte ook niet over je heen krijgen. Of bij je aan de voordeur op de stoep. En dan moet je dus wat vriendjespolitiek gaan bedrijven over de rug van Jezus Christus heen. Nou, dit is geen recht hoor, maar dit is onrecht. Als iemand de grote massa die roept en die schreeuwt en die toetert en wat al niet meer, als je die tevreden wilt stellen. Tevreden, dat betekent letterlijk, je hebt ergens vrede mee. Je vindt het goed zo. Wanneer ben je tevreden? Sommige kinderen op school die zijn tevreden met een 6. Terwijl een ander niet eerder stopt en pas tevreden is met een 9 of met een 10. Ja, wanneer ben je tevreden met jezelf? En wanneer ben je tevreden over een ander? Nou, eigenlijk pas als die een 11 gehaald heeft. Want die ander die moet toch echt wel goed zijn best doen. Wil ik mijn krul eronder zetten? Wil ik het goedkeuren? En zeggen van, oké, joh, mooi gedaan. 6 of 7. Nee, het moet volmaakt zijn wat die ander doet. Maar als je nou een ander tevreden wil stellen, dan gaat het niet erom dat zij een 6, 7, 8, 9 of een 10 of een 11 halen. Maar dan gaat het erom dat jij iets doet, waardoor die anderen van jou zeggen, dat is nog eens een goede peer. Dat is zo'n kerel. Daar kun je nog eens zaken mee doen. Die doet tenminste wat je zegt. Maar het gaat er hier wel totaal verkeerd aan toe. Die Pilatus gaat eigenlijk een onrechtvaardig oordeel vellen over Jezus Christus. Want hij weet niet eens wat hij wel of niet gedaan heeft. En hij vraagt maar, alleen Jezus zegt niets meer. En dan niet om Jezus te vreden, nee, om die grote mensenmassa te sussen en tevreden te stellen. Dat is erg, wat hier gebeurt. Dat je meer gaat voor men en de mening van men en mensen, dan dat je gaat voor het woord van de ene, Jezus Christus, waarom jij en ik lef hebben. Om de mensen tevreden te stellen. Nou gaan we eens kijken achter de voordeur van het huis van Pilatus. Nou gaan we eens kijken achter de schermen van het leven van Pilatus. Want daar gebeurt iets wat zo geweldig, mooi en machtig is. En dat is dit, dat door die rare beslissing van Pilatus, dat hij de mensen tevreden stelt, door die beslissing gaat God tevreden gesteld worden. Daar lees je niet van hier in dit gedeelte. Maar ik heb het ook niet uit mijn duim verzogen. Ik verzin het ook niet hier ter plekke. Door wat Pilatus hier doet, dat kromme gebeuren, door te luisteren naar wat roepen de mensen, oh, laat ik hen maar hun zin geven, wordt straks God tevreden gesteld als zijn zoon hangt aan het kruis op Golgotha. Als Jezus Christus daar hangt als een middelaar. Een betaalmiddel voor jou, voor u, voor mijn zonde. Als de hemelse rechter zelf, God, dit laat gebeuren, dan is hij tevreden. Kijk die bekende tekst uit Johannes 3 vast wel. Zo lief heeft God de wereld gehad, hij gaf zijn enige geboren zoon. Tot een offer aan het kruis. Opdat ieder die in hem gelooft niet sterft, maar leeft. Daar was God tevreden mee. Ik begrijp dat niet hoor. Ik kan daar niet bij. Ik krijg daar niet de vinger achter. Dat een vader zijn kind uitlevert, overgeeft, om dan tevreden te zijn. Ik zou haast meer begrijpen wat die volksmassa, die grote groep mensen staat te roepen daar tegen Pilatus. En dan als ik de schoenen van Pilatus aantrek, dan zou ik hetzelfde gedaan hebben om die massa maar een beetje op afstand te houden. En om die massa maar straks zo gauw mogelijk de deur uit te krijgen. En bij je deur vandaan, oké, dan nemen we de Heer Jezus wel gevangen en dan gaat Barabbas wel los. Heel menselijk wat Pilatus doet. Door zijn tevreden stellen, maar tegelijkertijd heel goddelijk wat God doet. Hij wordt tevreden gesteld door de dood van zijn zoon en wil daarmee ons tevreden stellen. Niet sussen. Weet je wat hier gebeurt? Als Barabbas voor Jezus los mag en Jezus voor Barabbas vast mag, dan vindt er een verwisseling plaats. Met een moeilijk woord noemen we dat plaatsvervanging. In plaats van iemand gaan. In plaats van mensen gaan. In plaats van die mensenmassa gaan. Jezus Christus, het offer van God op het altaar van deze wereld, op Golgotha. Daarmee wordt God de Vader tevreden gesteld. De zonde wordt verzoend, bedekt. God wil er niet meer op terugkomen. Moet je natuurlijk wel zorgen dat jouw zonde, dat die van mij, dat die van u, bij hem zijn, hè? Bij Jezus Christus zijn. Het is niet even automatisch dat er een zegeltje opgeplakt wordt, vrijgesproken. Oh ja, waarvan dan? Nou, van datgene waar God eigenlijk ontevreden over was in mijn leven. Waar hij niet zijn ogen voor dicht kneep of het door de vingers zag. Maar wat hij eigenlijk niet kon aanzien. Waar God ontevreden over is in mijn leven. Het is datgene wat ik verkeerd doe, wat ik verkeerd zeg, wat ik verkeerd denk. Als ik jok, als ik scheld, als ik pest, als ik steel, als ik... Maar op. Als ik verkeerd denk, wat verder niemand ziet, maar ik heb zo mijn gedachten en ik laat ze gaan en... Waar kom ik uit? Daar is God absoluut niet tevreden mee, niet blij mee. En dat laat hij merken ook. Daarom heeft hij ons ook zijn wet gegeven. En die wordt elke zondagmorgen weer voorgelezen. Zo wil ik het hebben. Dat is mijn wil. Dat zijn de regels. Daar houden we ons aan. En weet je, God tevreden stellen. Dat gaat van ons uit naar hem toe. Met vallen en opstaan. Dat lukt de ene keer beter en de volgende keer beter niet. En toch vraagt God het van ons. Elke week, elke dag, elke minuut van je leven weer opnieuw. Dat we leven met lef. Want leven met lef is leven tot tevredenheid van God. Tot zijn eer. En ieder mag dat horen. En ieder mag dat zien. Kunnen we God tevreden stellen? Ja. Omdat Jezus zijn Vader tevreden heeft gesteld aan het kruis. Kunnen wij God tevreden stellen zonder Jezus Christus? Dacht het niet. Echt niet. Dat red je niet. Wij puntjes scoren bij de Heere God? Nee. Jezus Christus. Die ene naam onder de hemel gegeven. Hem te geloven. Met hem in het leven te staan. Dan heb je lef. En dat wil je weten ook. Vanuit dat hart van God de Vader. Waarmee hij heel de wereld heeft lief gehad. Zijn zoon heeft geofferd. Toen was God tevreden. Toen was het goed. En Jezus wist dat van het laatste wat hij riep vanaf het kruis was... Het is klaar. Het is volbracht. Vader, nu bent u tevreden, hè? Zo is het goed. Pontius Pilatus, die wilde de mensenmassa tevreden stellen. Stil nou maar. Komt goed. Jezus geestel ik en lever ik over. Maar zoals God tevreden stelt... Waar in feite niemand om geroepen en niemand om gevraagd heeft. Dat is het grootste wonder ter wereld. Dat God tevreden stelt vanuit zichzelf en met het oog op zijn eigen eer. Maar tegelijkertijd ook met het oog op jouw behoud. Op uw redding, op mijn verlossing. Tevreden. Jij? Hoe dan? U? Hoezo? Ik? Op welke manier dan? Enkel en alleen om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen op toonhoogte 103. Meer dan rijkdom, meer dan macht, meer dan schoonheid van sterren in de nacht, meer dan zilver, meer dan goud. Op toonhoogte 103. gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat u tevreden bent, niet met ons, maar met het werk van uw Zoon, Jezus Christus. En door hem aan het kruis te laten sterven, is er volbracht wat wij niet kunnen volbrengen. Is er gedaan en voldaan waar voor ons geen doen aan is. En daarom kunnen we niet buiten de Heere Jezus om. En moeten we telkens weer schuilen bij hem. En eerlijk vertellen wat we op onze kerfstok hebben. Wat we misdaan hebben. In ons denken, in ons doen, in ons zeggen, in ons zwijgen. Helpt u ons daarbij. Want de drempels die wij opgeworpen hebben, die zijn vaak heel erg hoog. En soms gebruiken we dat ook als excuus om er maar niet overheen te stappen en de toevlucht te nemen tot u. Maar dat is geen leven. Dat is geen lef. Dat is niet genieten van uw liefde waarmee u ons hebt lief gehad. Daarom bidden we van u, geef dat we het niet uithouden bij onszelf. Maar dat we de toevlucht nemen. En we ons veilig weten bij u alleen, Heere Jezus Christus. Laat zo ons leven een leven zijn vol lef, vol liefde tot u en de naaste, tot Jezus Christus, tot uw woord. En we danken u dat we ook weer een winterseizoen hebben gekregen, waarin we daar volop mee bezig mochten zijn. We werden helemaal niet vervolgd daarvoor. Soms hebben mensen misschien wel eens raar naar ons gekeken, misschien wel naar hun voorhoofden gewezen, dat wij nog in de Bijbel geloven. Maar we mochten daarmee doorgaan en we gaan daarmee door. Want u leeft, Heere Jezus Christus. En uw koninkrijk komt, o Vader. En daarom, vanuit uw liefde tot ons, hebben we lef. We danken u voor al de keren dat er club was. Voor al de keren dat er zonderschool was. Kindernevendienst. Catechisaties. Kringen. Verenigingen. Dat we erediensten mochten hebben. Rondom de Open Bijbel. Maar we zijn er nog niet. Ook het werk van de VBW staat weer voor de deur. Daar mogen we ons voor opgeven. En dat lef hebben we. En daarom bidden we u, o God, laat de zaak van uw koninkrijk onder jong en oud, dichtbij en ver weg, doorgaan, voortgaan tot uw eer. Want we zijn er nog niet. Onderweg als gemeente naar uw toekomst toe. Wereldwijd. Wil ons daarbij helpen. U hebt ons alles gegeven. Uw woord, uw geest. En laat het dan ook zijn tot uw eer. Heere God, we danken u voor de gemeentemiddag die gisteren mocht plaatsvinden. Voor het restaurant Nepal dat er was. En de prachtige opbrengst die bij elkaar gebakken werd. We bidden van u, geef dat al de inspanningen die er waren ook ten dienste zullen zijn voor de mensen in Nepal en voor het werk van de HGB. En geef, Heere God, dat daar ook in de verste verte, hoe langer hoe meer mensen, jong en oud, geraakt worden, getroffen worden door de boodschap van Jezus Christus, die kwam als kindje klein op aarde, gelegd in een kribbe, maar die hing en ging als man van smarten aan het kruis. En laat zo heel de wereld het maar merken en zien en horen wie er koning der koningen is en wie er regeert. Juist ook in die gebieden waar het misschien wel dubbel en dwars moeilijk is om die ene naam te noemen en om de Bijbel te lezen. Geef dat de mensen daar, maar ook hier, dat wij niet in onze schulp kruipen, want daar zijn we niet veilig. We schuilen bij u, o Heere Jezus Christus. We bidden u, Heere God, voor degenen die ziek zijn en verzorgd en verpleegd worden, meneer Van Inge in Wolfhezen. We danken u dat meneer Van Brenk weer mocht thuiskomen. Sterkt u hem en wees hem dan bij. Gedenk mevrouw Schoenmakers, die in de Engelenburg in Veenendaal revalideert. En we bidden u voor meneer Geurts, die zo ernstig ziek is. Gedenk ook de familie van de Voort, die in de afgelopen week in rouw werd gedompeld toen een man, een vader en opa kwam te overlijden. Draag hen, o God, en doe hen ook zien door de tranen heen, over de grens van dood en graf heen, tot op u, o Heere Jezus Christus, als degene die de dood heeft overwonnen en die leeft in alle eeuwigheid. We bidden u voor degene die zich voorbereiden op het doen van belijdenis van het geloof. Gert van Apeldoorn en zijn vrouw Klazina, Peter van Engelenhoven en Christi de Hartog. Geeft u hen, Heere God, het meeleven en de voorbeden van ons als gemeente, en dat ze zich gedragen mogen weten op handen van gebed. En dat ook het ja-woord dat uit hun monden vernomen mag worden, zal zijn in afhankelijkheid van uw ja-woord, dat u allang hebt gegeven. Uw woord staat er vol van. En laat zo uw woord zijn tot een lamp voor hun voet, een licht op hun pad, als ook op het pad van ons als hele gemeente. Gedenk zo in ieder in zorg, in vreugde, in ziekte, in zwakheid, maar ook in eenzaamheid. Geef, Heere God, dat we het mogen merken er te zijn voor elk ander, om te zien naar elkaar. Buig u neer, o God, over een ieder onzer in ontferming, en neem ons in uw hoede. We vragen het van u uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de collecten. Eerste rondgang is bestemd voor het HGB-project voor Nepal. Leven met lef heeft de hele winter in dat kader gestaan. En wat zou het fijn zijn als we daar ook vanmorgen en vanavond weer opnieuw onze bijdrage aan zouden leveren door in onze portemonnee te grijpen. Kerkrentmeesters die vragen uw offer in de tweede rondgang en het onderhoud van de begraafplaats in de derde. De zendingsbussen aan de uitgang voor de inwendige zendingsbond vragen ook om inhoud. De collecten die worden gehouden door Esther Buijs, Dick Brouwer, Rick Berends, Storm van Dijk, Julia Willemsen en Renske van de Wilde. En met hen mee lopen enkele broeders van de diakenen en de kerkrentmeesters. Daarna zingen we uit op toonhoogte 95. Ik wil zingen van mijn heiland. Na de dienst is er voor iedereen koffie, thee of fris. En vast en zeker is daar ook nog iets bij, want Jannie Vink is vandaag jarig. Ga dan straks heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.